In 2 Timotheus waren wij aan het eind van hoofdstuk 3 bij weer een 3 vers 16. Dat zijn populaire versen, denk ik, 3 vers 16. Ook Colossense 3 vers 16 is een van mijn favorieten. Johannes 3 vers 16 is natuurlijk algemeen bekend en daarom zo onbekend overigens. En deze was ook mooi. En dat is hier nog steeds. Heel de schrift is van God ingegeven. Is door God begeesterd. Dat zou de correcte vertaling geweest zijn. Is door God begeesterd. Theopneustos. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing. Of hoe je dat maar noemen moet. Is voor alle dingen nuttig, denk ik. In de rechtvaardigheid, dat is dus de rechtvaardigheid Gods, want God is rechtvaardig. En de schrift is dus onderwijs inderdaad in wie God is. En dat is tamelijk abstract, maar daarna wordt het concreter in wat God doet dus. Want dat is bepalend voor wie hij is. En het onderwijs is nuttig. Want het gaat maar niet om theorie, dat wordt ons wel eens kwalijk genomen. Zoals een goede vriend van mij ooit zei, want zijn naam ga ik niet noemen. Die zei, ja, jullie hebben wel een boel bijbelkennis, maar wij doen tenminste iets. Ja, nou ja, oké. Maar er staat hier dat die... Dat onderwijs, die lering enzovoorts is opdat, en er komt het doel ervan, opdat de mens Gods volmaakt zij. Ze hebben die vertaald met man Gods, hoewel met hetzelfde recht had dat gekund. Maar bij man Gods denk je gewoonlijk meteen aan de Oud-Testamentische profeten. De man Gods, een profeet. Maar de term wordt ook anders gebruikt, breder, namelijk de wedergeboren mens namelijk. Omdat de mens Gods volmaakt zij. En ook volmaakt in de praktijk. U weet, er staat in Christus woont heel de volheid der Godheid lichamelijk en gij zijt in hem volmaakt, heet het dan. Dat is inderdaad Colossense 2... dat is vers 9 en 10. In hem woont heel de volheid der Godheid, lichamelijk. Waarbij het idee is dat dat lichaam wat genoemd wordt, dat is de gemeente. Anders heb je trouwens geen verband met het volgende vers. En gij, dat is dat lichaam, en gij zijt in hem volmaakt. Die het hoofd is van alle overheid en macht. Dat neemt niet weg dat als ik een blad terugsla, ben ik in Filippenzen 3. En er staat niet dat ik al volmaakt ben. In vers 12. Maar ik jaag ernaar enzovoort. Het zijn twee dingen natuurlijk. En in 2 Timotheus 3. Vers 17 wordt het ook nader gespecificeerd. Volmaakt, hoezo? Naar de geest of naar de ziel? Dat wil zeggen, qua status, qua staat of qua toestand. Of de jure of de facto. En hier gaat het over dat de mens volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk. Dat begrip wordt dus herhaald. Volmaaktelijk toegerust. Wij zijn ook geneigd te zeggen uitgerust. Want als iemand toegerust is, dan heeft hij een uitrusting. En die voorzetsels van toe en uit, ach, betekenen echt niet zo heel veel. Maar de bedoeling is, nou laten we dan die noemen uit 2 Korinthe 3. Onze bekwaamheid is uit God. die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, maar des geestes en hoe het maar heten mag daar. Hè? Dat wil zeggen, wij zouden toegerust worden, volmaaktelijk toegerust, tot alle goed werk. Dat goede werk hebben we het natuurlijk al eerder over gehad, omdat het eerder aan de orde kwam in deze beide brieven aan Timotheus. Maar ik moet zeggen dan toch maar weer, ja, tot alle goed werk. Precies zoals het ook in Efeze 2 staat. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Tot, niet uitwerken, maar tot werken. Namelijk tot die werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En uit de context, ik meen dat ik u dat inmiddels wel heb uitgelegd, blijkt dat dat gaat om priesterlijk werk. En dat is namelijk het werk van het betrachten van de waarheid. Ook die uitdrukking ontleen ik aan Efeze, hoofdstuk 4. De waarheid betrachtende zouden wij in alles opwassen, enzovoorts. En ik kan hier ook nog een bladzijde omslaan de andere kant op. Namelijk naar Titus 2. Waarover Christus Jezus gezegd wordt dat hij zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Het gaat dus wel degelijk om werken. Maar niet om daardoor wedergeboren te worden, zoals men hier en daar schijnt te geloven. Ik betwijfel dat altijd of men het echt gelooft. Want men vertelt wel van alles en men praat elkaar na of men het echt gelooft. Dat is nog maar de vraag. Hè? Ja, je kijkt maar aan, maar ik heb mij uitdrukkelijk laten vertellen door mensen die daarover gingen, dat als je in hun kerk belijdenis deed, deed je niet belijdenis van het geloof. Je deed belijdenis van de leer der kerk. En dat had dus ook tot gevolg dat je dus werd ingeschreven op de verjaardagskalender. Ingeschreven werd in de ledenlijst of zoiets. Dat heeft ook een naam, dat ontschiet me nou weer. Maar toen maar. Ja, of je dat allemaal gelooft, nou dat deed er niet toe, maar dat is de leer van de kerk en die onderschrijf je dan. Niettemin noemt men het hardnekkig belijdenis des geloofs doen. Maar ja, dan kan je, die term kan je net zo goed gebruiken bij je eindexamen middelbare school, zal ik maar zeggen. Dan doe je toch ook belijdenis van wat je geleerd hebt. Je praat het keurig na, je onderschrijft dat, je gelooft dat 3 keer 3 = 9 is en al dat soort dingen. Waren er nog meer belangrijke dingen? En dat de aarde rond is, ja. En dat onderschrijf je dan en dat is dan wat je gelooft. Ja, of je het echt gelooft, dat doet er niet toe. Je moet het gewoon kunnen navertellen en dan krijg je er een goed cijfer voor. En dat geeft een warm gevoel. Hè? Ja. Nou ja, zoiets. Kortom, wij worden wedergeboren, zei Efeze 2, voor dat goede werk. En dat is een priesterlijk werk, want wij zijn toegevoegd aan een priesterlijk volk, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen, namelijk het woord des Heren, want dat is wat priesters zouden doen, het woord van God bewaren. Dat is onze enige taak als gemeente hier op aarde, hoor. Wat het uitwerkt, ja, het is de bedoeling dat er wat uitwerkt, niet zozeer in de wereld, want dat heeft geen zin. Dat komt pas in de toekomst, binnen het plan Gods, hè? Want daar spreek ik over. Maar het zal wat uitwerken, in ieder geval in onze levens. En daarmee zal het bijdragen aan de opbouw van de gemeente als zodanig. En dat de bouw van de gemeente en het werk is dat de Heer zou doen, mogen duidelijk zijn sinds Matthäus 16. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Wij moesten trouwens dat vers leren en dan elke keer weer lezen, steeds opnieuw lezen, en dan de klemtoon één woord verschuiven. Op deze Petra. Op deze Petra zal ik. Dat moest nog gebeuren. Er moest nog al het begin van gemaakt worden. Je kunt niet spreken over de Oud-Testamentische kerk, want dat is niks. Dat is een verwarring van begrippen. Zal ik mijn gemeente? Op deze Petra zal ik. Kortom, de Heer zelf zou het doen. Mijn gemeente, niet onze. Heb je dat nog? Ik vond het wel mooi hoor. Het is een beginsel dat je trouwens overal eigenlijk in de Bijbel zou moeten gebruiken. Al was het maar om er goed over na te denken en om begrijpend te lezen. Maar toch maar. Maar de Heer verzamelt zich een volk dat ijverig zou zijn in goede werken. En dat zijn werken des geloofs, heet dat. En geloof is dan weer geloof in het woord van God. Dus de goede werken hebben van doen met het woord van God. Hoe je het ook keert of wendt, waar je het ook in de Bijbel leest, gaat alleen daarover. Dat wij het woord van God zouden laten planten in onze harten. En daar zou het het een en ander uitwerken. En dat was het dan. En dan ben je weer terug bij heel de schrift. Eventueel al de schriften. En hij opende hun al de schriften. Maar niettemin, het is één geheel. De hele Bijbel. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig, opdat de mens Gods, niet de mens, niet de adamitische mens, niet de natuurlijke mens, want die deugt nergens voor, maar opdat de mens Gods, betekent dus gewoon hier, de mens die uit God geboren is, niet naar de wil eens mans, of hoe dat maar heten mag, in Johannes hoofdstuk 1, maar uit God, of niet uit vlees, maar uit geest, heet het dan. En dat is dan inmiddels weer Johannes 3. Omdat de mens Gods volmaakt zij, hoezo volmaakt? Nou, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En die toerusting, ja, die heet elders dan weer. Doet dan aan de gehele wapenrusting. Dat woord wordt trouwens ook verkort tot rusting, kent u dat? Een uitrusting of een toerusting heet gewoon ook een rusting in goed Nederlands, hoor. Ja. Dat is je PSU voor degenen die ooit in militaire dienst geweest zijn. Je PSU, je persoonlijke standaard uitrusting. Wat heb je dan? Wat, je power supply unit? Ja, zoiets. Dus opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En daarmee komen we tegen het eind van de brief. En in de afsluiting daarvan lezen we dus nog samenvatting van de beide brieven. Namelijk, ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Niet omdat het twee dingen zijn, maar omdat het één ding is. Zijn verschijning, namelijk zijn koninkrijk. Dat wil zeggen dat koninkrijk dat gemanifesteerd zal worden in de wederkomst van Christus. Een koninkrijk dus dat meteen oordeel met zich meebrengt. Want de opperste rechter is de opperste koning. Ja, wij hebben die trias hebben we uitgevonden, weet u wel. Trias politica, die weet u toch? Trias politica, nee? Trias politica. De drie machten in onze staatsinrichting, waarbij de rechtspraak ergens anders ligt dan bij de koning, om zo te zeggen, of bij de regering. Vandaar dat wij in onze dagen in Nederland van doen hebben, met de regering kan doen wat die wil, maar het maakt niks uit, het wordt toch een rechtszaak en dan zegt de rechter hoe het wel moet. Of dat het niet mag, of wat ik veel. Je kunt zoiets, zo'n instelling verdedigen, natuurlijk. Als dat niet zou kunnen, zouden wij het hele begrip niet kennen. Maar ja, het loopt vanzelf uit de hand. Dan moet je weer een instituut hebben dat weer in de gaten houdt of de trias politica wel in balans blijft en niet naar een van de drie hoeken doorslaat, om zo te zeggen. Dus ja, het blijft tobben met de macht en de heerschappij en met de staatsinrichting. Maar goed, u weet waarschijnlijk dat staatsinrichting, dat is het onderwerp van al die filosofen al. Wij kennen het in ieder geval al van Plato. Dan ben je toch enige even om zo te zeggen voor Christus. Het is altijd onderwerp geweest. Hoe richt je de staat in? En waarom het altijd een onderwerp blijft, is natuurlijk omdat het altijd fout loopt. Dat is de wet van Murphy. Maar wij noemen het gewoon de zonde. Want ja, u weet dat de wet van Murphy, kent u toch? Dat betekent alles wat mis. Dat is het woord voor zonde. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Oké. Je weet niet wanneer. Er zijn weer andere wetten voor. Statistieken en kansberekening. En dat soort dingen. Maar daarin komt er nooit wat van terecht. Maar dat is omdat deze wereld beheerst wordt door de zonde. Door missers. Ander woord voor mis, zonde, leugen. Dat is niet de waarheid, maar het is mis. Dan krijg je de leugen. En daarom heet het de leugenaar van de beginnen. Enzovoort. Het zijn allemaal synoniemen. Ja. Nou ja, dus in de wereld gaat dat dan verder niet. Maar de Heer zal komen en in zijn verschijning, dat wil zeggen in de openbaring van zijn koninkrijk, zal hij de levenden en de doden oordelen. Ik houd het erop dat hij de levenden zal oordelen in zijn wederkomst hier op aarde, bij de vestiging, om zo te zeggen, het vastmaken van zijn koninkrijk op aarde. En de doden zal hij oordelen op de jongste dag, zoals dat heet. Zoals beschreven in ieder geval in Openbaring 20. Ik zag de doden staande voor God. Of dat ook bedoeld is hier, die twee gelegenheden. Och, dat maakt mij niet uit eigenlijk. Het betekent gewoon of je nou levend bent of dood bent. In alle gevallen zul je alsnog geoordeeld worden. Dat betekent het. En dus, omdat er zo'n oordeel komt over ons, over Paulus, over Timotheus, over de gelovigen, over de hele wereld, over alle mensen die ooit geleefd hebben, kan je maar beter trouw blijven aan God. En dus, want dit was weer abstract, de Godheid. Maar en dus aan zijn woord. Hoe u dat ook keert of wendt, ongeacht over welke bedeling wij het hebben, eventueel voor zover het wat anders is, ongeacht in welke tijd wij leven, gaan we altijd om heen hetzelfde. God heeft gesproken en de vraag is wat de mensen mee doet. Of wij hoort, en daar rekening mee houdt, vreest, heet dat, God vreest, of niet. Dat is waar een mens op geoordeeld wordt. En ook dit is tamelijk abstract. En dus krijg je dus het meer concreet. Een mens zal geoordeeld worden naar zijn werken. Of het werken des geloofs waren of des ongeloofs. Zoiets. Waren het werken voortkomend uit geloof in het woord van God. Of waren het werken die juist tegengesteld waren om het zwart-wit te houden. Dat wil zeggen werken die in strijd waren. En bedoeld in strijd waren met het woord van God. Als tegenstand. Dat heet tegenspreken. Enzovoorts. Ja. En dus wordt het God die de levenden en de doden oordelen zal. Ja, dat is de Heer Jezus Christus dus. Hè. Let u op. Hè. Er staat, ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus. Dit wil zeggen voor God, namelijk de Heer Jezus Christus in de praktijk. Niet dat er niet een verschil tussen is, maar dat is hier niet aan de orde. Wat aan de orde is, is namelijk dat God al het oordeel De uitdrukking leen ik nu uit Johannes 5. Dat God al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. En dat het dus die Zoon is die, en dit leen ik dan weer uit Handelingen 17... dat God de hele wereld, de hele mensheid, de hele aarde zal oordelen door één man. Één mens, maar nu hebben ze vertaald met één man, geloof ik. Die hij aangesteld heeft. Daartoe hebben de vertalers, geloof ik, ingevuld. Vooruit de maar. Door één mens die hij aangesteld heeft. Namelijk die ene man die hij voor dat doel uit de dood heeft opgewekt. Zo staat het in Handelingen 17, dat zijn Paulus' woorden, op de Marsheuvel, op de Areopagus, in Athene. En hier wordt het aangehaald. En dus, predik het woord. Mijn vader placht te zeggen, ja, er staat nergens, ga heen en discussieer. Ik blijf het mooi vinden. Ga heen en discussieer. Nee, het is predik het woord. Niet eens spreek het woord, het is sterker, althans in het Nederlands. Predik het woord. Dat is proclameren. En dat is het dan. Hè? Predik het woord. Houd aan. Tijdelijk, ontijdelijk. Dat betekent gewoon gelegen of ongelegen. Want u weet, tijden zijn gelegenheden. Vandaar de uitdrukking, het synoniemia. De tijden en gelegenheden die God in zijn eigen hand gesteld heeft. Nog van de tijden en gelegenheden enzovoorts. En tijd, dat is abstract, dat is een klok. Dat is tijd. Omstreden begrip, maar je mag het navragen aan Einstein. Want die heeft ook niet het laatste woord gehad volgens mij. Maar toe maar, dat is tijd. Maar voor ons gaat het niet om tijd als zodanig, maar om gelegenheid. Omstandigheden. Zo wordt trouwens van oudsher de tijd ook gemeten. Toen Quirinius over Syrië het bewind voerde, enzovoort. Hoe laat dat was, ik bedoel in welk jaar, staat er niet bij. Want het gaat niet zozeer om tijd, het gaat om de gelegenheid, weet u nog. In het zoveelste jaar van Tiberius en wat het maar was allemaal. Gelegenheden, ja. Houd aan, tijdig kan en ontijdig kan, maar ik heb liever dan dat je zegt bij nacht en ontij. Zoiets. Of het gelegen komt of ongelegen. Want dat is de betekenis van deze uitdrukking. Waarschijnlijk is het daarna ook zo vertaald, maar daar heb ik dan geen weet van. Dus ja, ik zeg het maar gewoon. Hè. Predik het woord. Gelegen of ongelegen. En dan komt hij weer, hè. Wederleg. Uit het voorgaande vers, nou ja, uit de 3 vers 16. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want men schijnt er wel enige lange moed bij nodig te hebben om het werk te doen. Nou ja, dat is, wijst eigenlijk terug op wat Paulus al schreef in hoofdstuk 2, vers 24. De dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te leren en hij moet vooral de kwaden kunnen verdragen, staat er. Dat zijn eisen waaraan geen mens kan voldoen, denk ik altijd, gemakshalve. Maar toen maar, het zou in ieder geval wel het streven moeten zijn natuurlijk. Hoe dan ook, het gaat om vasthoudendheid met betrekking tot de prediking van het woord. Maar dat is wat ik u zeg, dat is het enige wat werkelijk telt. Het enige wat werkelijk telt. Oké, dat is de core business van de gemeente. Die uitdrukking leen ik van Prins Klaus. Maar ja, de core business, daddy. Wat is dat linten doorknippen? De core business van het Koninklijk Huis, zei. Het is eigenlijk niet zo aardig, wat hij zei, maar toen maar. Maar de core business van de gemeente, als je het business mag noemen, maar laten we dan zeggen bezigheid, is die van het woord. Vasthouden aan het woord, tot ons nemen, het ons voeden met het woord, het overdenken van het woord, het spreken van het woord. Dat is het. Predik het woord. En dat in een wereld waarin de leugen domineert. Want dat is natuurlijk wat er in de praktijk aan de hand is. Wederleg, bestraf, vermaan, want dat er discussie is, dat er twijfel gezaaid wordt. Beter nog, om binnen Bijbels kader te blijven zoveel mogelijk. Je hebt natuurlijk ook, laat ik het anders zeggen. Dat, er staat hier dat heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing. Opdat de mens Gods volmaakt zij, volmaakt toegerust tot alle goed werk. Volmaakt wil zeggen voltooid, wil zeggen volwassen, volgroeid en van alles voorzien. Maar er zijn mensen, en ik probeer het netjes te zeggen en zo neutraal mogelijk, maar er zijn mensen die liever niet volwassen willen worden. Ik moet er lang over nadenken, hoor, mijn woordkeus nu. Ik kan moeilijk zeggen, er zijn mensen die verrekken het om. Nou ja, dat mag je niet zeggen, toch? Maar er zijn mensen die hardnekkig kind willen blijven. Ik zie dat ook altijd. Als ik televisie aanzet, dan zie ik allemaal van die grote mensen, grijze koppen. En die doen dan spelletjes met elkaar en zo. Wie van de drie en zo. Van die spelletjes doen. Of van die speelgoedtoestellen uit de speeltuin vroeger. Van die klimrekken en zo. Moeten ze dan over en door. Ik vind het vermakelijk. Nou ja. En dan lopen die grote mannen lopen in een kort broekje lopen ze rond. Alsof ze nog 6 jaar zijn en zo. Ik weet het niet, maar Midas Dekkers noemde dat de infantilisering van de mens. Het is een streven naar om vooral geen verantwoordelijkheid te dragen. Dat is wat het is. Want u denkt dat ik grappen maak, maar dat is helemaal niet zo. Dat is bloedserieus. Want wat men niet wil, is verantwoordelijkheid dragen. Dat is wat er gebeurd is. En daarom krijgt de rechter de macht, omdat de mensen van de regering, van de overheid, die willen de verantwoordelijkheid niet dragen. Dus die vinden het prima dat de rechter het daarna bepaalt. Kunnen zeggen, ja, wij hebben het wel anders gewild, maar ja, maar wij zijn niet verantwoordelijk. Want ja, de rechter heeft er een streep doorgehaald en de rechter is anoniem. En dan zit je dan met je politieke systeem en met je stemrecht. Vrouwenstemrecht. En dan zit je er. Hè? Heb je zo hard voor gevochten? Maar wat doen ze ermee? Helemaal niks. Er gaat gewoon niet. En hoe dan ook. Het is de publieke opinie. Die wordt niet bepaald door de overheid. En die publieke opinie, ja, die. Met onze sociale media wordt ingevoerd tegenwoordig. Dus ja, dat daar niks van terecht komt met die opinie. En dat het met waarheid niks van doen heeft. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Hè? Het heeft wel iets van doen met meerderheid, maar dan niet eens van officiële stemmen. Hè? Dus ja, dus een hele toestand is dat in de wereld. Maar mensen willen niet volmaakt worden en daarom zijn we ook maar met weinig. Niet dat ik klaag, want ik vind dat we een aardige zaal vol mensen hebben. Ik ben blij dat u komt trouwens, want dan mag ik ook weer over Bijbelse dingen praten. Dus hartelijk dank daarvoor overigens. Maar ja, maar toch, het is eigenlijk God geklaagd natuurlijk. Dat is arrogante praat natuurlijk. Ja. Maar het is eigenlijk God geklaagd dat er zo weinig mensen zijn die het ook maar iets interesseert. Ook onder christenen dus. Hè? We hebben geen belangstelling daarvoor. Want ze willen ook geen verantwoordelijkheid dragen. Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat is klassiek hoor, dit wat ik nu zeg. Als je niet weet, ben je niet verantwoordelijk. Heb ik van een Duitser geleerd. Wat zei hij? Wir haben das nicht gewusst, zei hij. Of ik dat in twijfel trek? Nou, nee, ik trek het ook niet in twijfel. Maar ik heb er geen mening over. Het is gewoon het idee van... wat zeg je dan als je geen verantwoordelijkheid wil eraan zeggen? Nou, ik wist het niet. Nee. Je krijgt een bekeuring dat je je auto ergens geparkeerd hebt. Dat mocht niet. Ja, dat wist je toch niet? Er stond een bord, maar dat heb je toch niet gezien? Kan trouwens moeilijk, want er staan zoveel borden. Heb je dat ook wel eens als je langs de weg rijdt? Dan rijden al die borden. Wat stond daar nou op? Was het afgesloten? Is dat vandaag? Wanneer is het? Maar het stond, nee, ik weet het niet. Nou ja, enzovoorts. En je vliegt er voorbij, hoor, die borden. En, nou ja. De wereld is vol met die borden en die strepen die je vertellen wat je doen en laten moet, enzovoorts. En dat is leuk, want dan ben je niet meer verantwoordelijk. Hè? Dan hou je aan protocol. Dat heet een protocol. Ik weet niet waarom, maar het heet zo. Een protocol. Oh, heb je pijn in je buik? Nou, dan komt het volgende protocol bij de dokter. Vraag die. Bij dat antwoord, dan moet je gaan verder naar vraag zoveel, enzovoort. Dat doet u op zijn computer. Ja, dat kunnen wij zelf ook natuurlijk, maar alleen wij doen het niet. En we laten het de dokter doen of zoiets. Of doen we het wel zelf tegenwoordig? Ik weet, heb je dat ook? Dan kom je in een winkel, dan heb je iets nodig. Dan ga je naar een winkel, dan denk je... er zijn mensen die er verstand van hebben. En wat doen ze als je wat vraagt? Op het toetsenbord, en dan draaien ze het scherm naar je toe. Zeggen, ja, dan moet je dit misschien... Ja, dat kan ik zelf wel. Waar kom ik niet voor? Ellendig. Ja. En dan ja. Kan ik u helpen, meneer, zeggen ze dan. En dan ga ik weg zeggen, ja, u hebt me goed geholpen. En dan kijken ze maar. Ja, ik weet nou welke internetsite ik moet wezen en hoe dingen heet. Maar dat is ja, en dan vinden ze het nog gek dat er steeds minder winkels zijn met mensen die er verstand van hebben. Dozen schuiven en op internet zoeken kan ik ook, maar ik wil het ding zien in mijn handen en we kijken of het klopt en of het past en dat soort dingen meer. Ja, is niet meer. Ik heb er niemand verantwoordelijk, niemand heeft ergens verstand van, niemand aanspreekbaar. Heb je wel eens geprobeerd klachten in te dienen? Ik krijg zes, zal ik u vertellen. Wij sturen dus circulaire rond, een stuk of 1000. En dan krijg ik er één terug. Ik krijg er wel meer terug die niet bezorgd kunnen worden. Maar ik kreeg er één terug. Kon niet bezorgd worden wegens. En er stond er een code onder gedrukt. Ik heb me wezenloos gezocht. Ik heb het nagevraagd. Bij het zogenaamde postkantoor. Niemand, ook met brievenbestellers trouwens, wat dat betekent, weten ze niet. En ik doe het al jaren ook naar dat adres. In armoede dan maar. Nu maar een postzegel erop. Want het was sport betaald. Hè. Ik lever dat in een hoop in. Postzegel erop. En die ene circulaire alsnog. Krijg ik binnen 24 uur terug met dezelfde foutmelding. Ik heb wel een uur aan de telefoon gezeten. Aan de computer. Met proberen de PostNL te bereiken. En uiteindelijk kom je dan terecht bij, of wilt u iemand spreken? Ja, ik wil iemand spreken. Nou, daar hebben we eerst enige inleidende vragen voor u. En dan is de computer weer, en dan ga je weer. En dan loopt hij vast. U wilt weten waar uw pakket of waar uw ding bezorgd is. Of waar... Nee, ik wil potdorie weten waarom ik die brief terugkrijg. Maar daar kan je... En een telefoonnummer draaien, dat draai je ook niet meer tegenwoordig, maar toetsen, dat kan niet, want dat hebben ze niet. Je kan nergens terecht, niemand verantwoordelijk. Ga je naar de Bruna, dat is postkantoor, kan je niet terecht. Weten ze niet? Ja, nee, weet ik ook niet. Ik zeg, wat een hopeloos bedrijf is dat. Ja, dat vinden wij ook. Ja, maar jullie vertegenwoordigen dat. Ja, maar wij zijn niet verantwoordelijk, kunnen ze ook niet weten. Dus, het is toch erg? En zo, maar zo zit tegenwoordig de hele samenleving in elkaar. Het zijn allemaal kindertjes. En ze zijn heel gauw op hun teentjes getrapt. Daar moet je allemaal heel voorzichtig mee wezen. Nou ja, ik vind het erg. Wie hoorde ik nou? Gisteravond hoorde ik ook nog... Hoe heet die man ook weer? Buma natuurlijk heet hij. Van Haasma Buma. Hoe kon ik het vergeten? Van Aasmabullen, de Van Aasmabullen. In het Engels praten, want in het programma van, hoe heet dat? Van Verborgen Verleden of zo. En dan had hij een connectie met Zuid-Afrika. En toen werd hij doorgezaagd over dat zijn familie, of een van zijn voorvader of moeder, daar slaven gehouden had. En dan ging het over slaven. En ze zeiden in het Engels, ze spraken in het Engels. En die man die sprak, dat was dus een zwarte, of althans, weet ik het, van Afrikaanse afkomst, op zijn minst iets. En die had het steeds over slaves enzovoort. En er wordt dan in de ondertitel, wordt slave onvermijdelijk vertaald met tot slaaf gemaakt enzovoort. Je krijgt er wat van. We hebben het woord slaaf afgeschaft, dat mag niet meer. En dat wordt dus gecorrigeerd, gecontroleerd via de vertaling, via de ondertiteling. Nou ja. Ik vind het zo erg, dit soort dingen. Zeg dan gewoon hoe het is. Dat het over slaven ging. En die worden als slaven geboren. Dat is die orde toch? Nou, zo ging dat toch? En hoe is dat toch? He? Ja, ik ben. Nou ja, laat ik maar niet verder op doorzagen. Want ik vind het zulke idiote dingen. Maar het is allemaal wegschuiven van verantwoordelijkheden. En niet op iemand zijn teentjes gaan staan. Want dan krijg je weer een rel. En weer vragen in de kamer. Kan niet schelen welke kamer. Overal. En in de kroeg natuurlijk. Enzovoort. Allemaal onvolwassenheid is dat hoor. Nee, dat heet kinderachtigheid. Dat is het. Het is absurd. Allemaal slappe hap. En dan zegt Trump, nou zoeken jullie het maar zelf uit. Gelijk heeft hij als hij het mij vraagt. Dat meen ik serieus hoor. Zoek het dan maar zelf uit. Als jullie het zelf niet doen, zelf niet gaat staan, zelf niet de verantwoordelijkheid neemt. Waarom moeten wij dat doen dan? Toch? Dat het een lompe man is en hij zich lomp gedraagt. Oh, dat kan ook een functie hebben. Soms heb je behoefte aan iemand die lomp is, toch? U kent toch die van, is er ook een ongelovige in de zaal? Als je iemand nodig heeft om eens flink te protesteren, om te vloeken bedoel ik. Moet je. Ja, wij doen dat niet, dus ja, toch? Het is God geklaagd, maar vooruit maar weer. Vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn. Ik ben dus iets al te vroeg al. Ik liep op vers 3 vooruit. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar gevoelig zijnde wat hun tenen betreft. Nou ja, er staat maar kittelachtig zijnde van gehoor. Dan moet je dus krabben aan je oren. Als je, ja. Zullen zij zichzelf, voor zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden? Nou, hij had de tegenwoordige tijd niet beter kunnen beschrijven, denk ik. Huh? Goed. Nee, dan denk ik weer aan Timmermans. Lastig is dat toch. Met zijn flauwe kulpraat, met zijn cliché-uitdrukking, met zijn nietszeggende woorden enzovoort. En dan doet hij net of hij het wiel heeft uitgevonden en nu eindelijk weet hoe de wereld verbeterd moet worden. Ja, de bevordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen en hoe dat maar heet, mag allemaal. Wat een flauwe kul allemaal. En leraars, men verzint weer eens wat. Leraars die men zichzelf opgadert naar hun eigen begeerlijkheden. Want dat is hoe het tegenwoordig werkt. Hè? Maar de gezonde leer verdraagt men niet. Die gezonde leer begint ongeveer zo. Elk mens is een zondaar. Dat is Romeinen 5. Alle mensen zijn zondaren. We weten dat zeker, want het blijkt dat alle mensen doodgaan. En dat is zonde. Toch of niet? Nou, zo staat het daar in elk geval. Kortom, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Collectief, tezamen zijn ze onnut geworden. Enzovoorts. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Ik sla een paar uitdrukkingen over. Want ik ga het niet gedetailleerd uitleggen. Maar daar zit het probleem. Dat is de gezonde leer. Valt niks aan te doen. Dus als het dan toch niet te verbeteren is, hoeven we dat ook niet te proberen. En dan zijn we een hele fase verder. Want dan, er moet geen verandering komen, er moet wat nieuws komen. Geen mutatie, maar gewoon iets nieuws. Dat wil zeggen, een mens moet wedergeboren worden. Uit het woord van God. Want al wat die mensen schreven, dat is vlees, heet dat. Bazar, bezer. Boodschap van de mens. Maar het vergaat, het verdwijnt. Maar het woord van God blijft in de eeuwigheid. Nou ja, goed, daaruit zal men wedergeboren worden enzovoort. Maar dit is het moeilijke punt, hè. Ik bedoel, dat slaat die, hoe heet die man ook alweer, die leerling, hoe heet die ook alweer. Dan ben ik hem weer kwijt. Nou goed. Die Amerikaan, de power of power, hoe heet dat? Die slaan dat over, hè, de wedergeboorte. Hè, wat zei Jan van der Bos? Nee, die bedoel ik niet. Nee, die bedoel ik niet. Als je allemaal door elkaar roept, dan versta ik het überhaupt niet meer. Schuller. Ja, dat woord zocht ik. De Schuller. Ik zit met mijn pupil. De Schuller. De scholier. En, Schuller. Ja, dat bedoel ik, ja. Die slaat dat over. En goede werken staat hier wel voor, in het algemeen. Maar ja, dat is niet uit geloof of zoiets. Dat is uit de kracht van het positief denken. En daar is niet Norman Vincent Peale mee begonnen, hoor. Die heeft er alleen een verdienmodel van gemaakt. Maar toen maar. Dat is al veel ouder, dat idee. En het is misschien aan te bevelen voor de natuurlijke mens. Maar het is niet de oplossing van alle problematiek. Waar het over gaat is namelijk dat de mens moet wedergeboren worden. Zie? En dan een bekwaamheid krijgt die uit God is. Enzovoorts. Nou ja. Maar mensen willen het niet. Het is ook het thema van. Nou ja, thema. Het is de achterliggende thema in de brief aan de Hebreeën. Niet alleen die, maar daar is het dominant. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ja, ik heb je veel te vertellen over Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar pas in hoofdstuk 7, hij begint in 1 vers 2 of 1 vers 3. Nee, eigenlijk in 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wie? Nou, aan wie hij alle macht gegeven heeft, die erfgenaam geworden is van de wereld en door wie hij de eeuwen gemaakt heeft en die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, dat is vers 3 enzovoort, en die uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft en zo sukkelt hij dan door. Maar hij komt niet verder, toch? En dan pas aan het eind van hoofdstuk 2 zegt hij, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wie? Nou, hij is het hoofd van zijn huis, zoals Mozes eens hoofd was van zijn huis. En dan krijg je weer een uitweiding zonder dat het verhaal verder gaat. De uiteenzetting. Waarom? Nou ja, dat zegt hij dan aan het eind van hoofdstuk 5, daar ben je dan al. 5 hoofdstukken. En dan zegt hij, ja, omdat gij traag om te horen geworden zijt. Ja, melk. Maar nou de vaste spijs. Maar ja, dat is het probleem. Dat wil men niet. Omdat de melk weliswaar gaat over het woord van God. Dat heet de eerste beginselen van de leer van Christus. Dat is 6 vers 1 inmiddels. Vers 2? De eerste beginselen van de leer van Christus. Hij zegt, die gaan we niet verwerpen, maar de vertalers zijn daar ook al de weg kwijtgeraakt. Het zit hem ook in de melk waar ze liever aan vasthouden. Die begrijpen niet waar het over gaat. Laat ons niet weder verwerpen het fundament, want dat is wat er staat. Katabole, niet weder verwerpen het fundament van de leer van Christus, de leer van het open, de geloof in God en weet ik het allemaal. Hij zegt, nou ga ik maar eens een keer verder, want het moet toch gebeuren. Alleen, dan komt eerst nog hoofdstuk 6. Dan is het nog even pas op de plaats. En dan pas in hoofdstuk 7. Hij is hooggepriester naar de orde van Melchizedek. En Melchizedek was diegene die verscheen na het slaan der koningen enzovoort. En hij heet koning der gerechtigheid en koning des vredes. Want die namen, die titels moet je vertalen. En hij is dat geworden, hij is priester geworden. Niet naar de wet des vleeselijke gebods. Niet volgens de, niet naar de Mozaïsche wet of de menselijke wet of wat dan ook. Maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Krachtens dus zijn opstanding uit de dood. Dat geeft hem het recht tot deze positie. En in die positie spreekt hij tot ons. Maar nou ben je weer terug in vers 1 van hoofdstuk 1. Maar dan zit je al in hoofdstuk 7. En waarom die vertraging? Ja, omdat Paulus weet... Ja, en ik weet het ook, en u waarschijnlijk ook. Dat ja, als je de mensen vertelt wat ze hier op aarde doen en laten moeten, en de wet voorschrijft, ja, dat willen ze horen, want dan zijn ze niet verantwoordelijk. Want dan zeggen ze, ja, de dominee heeft het gezegd. En de oudvaders. En dat staat in de drie formulieren van enigheid. Hè? Wat zei de man? Ik ben een Nicaïaanse christen, zei hij. Ik zal zijn naam niet noemen. Want die kent iedereen, daarom noem ik hem niet. Ik ben Nicaïaanse christen. Nou, dat ben ik ook niet. Integendeel, denk ik wel eens. Nicea. Kom op zeg. Maar het is allemaal werelds gedoe. Het is aardse dingen het bedenken. Het is hoe je de kerk inricht en dat soort dingen. En je eigen organisatie. En hoe je de wereld moet verbeteren. Nee, hoe je erkenning vindt voor je eigen opvattingen in de wereld. Want kinderen willen wel respect krijgen, schijnt het. Tenminste, dat hoor ik nogal. Ze weten maar geen idee wat het is. Want dat je iets verdienen moet, ja, dat... Moeizaam is dat allemaal. Maar daar ligt die grens. En dus zegt Paulus hier aan Timotheus... Ja jongen, het is niet anders, maar ga maar gewoon door... en laat je niet afleiden. Ja. En wees vriendelijk en bekwaam om het kwade te verdragen... met zachtmoedigheid onderwijzen. Want misschien komt er nog eens een tijd dat men tot bekering komt enzovoorts. Dat was hoofdstuk 2 weer, vers 24 en 25. Maar dat blijft de algemene boodschap in de beide Timotheusbrieven. Predik het woord, houd aan, gelegen of ongelegen, wederleg bestraf vermaan in alle langmoedigheid en leer, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijn ervan gewoon, zullen zij hun eigen leraren opgaderen. Met hun eigen leugens, dus daar komt het op neer. Alternatieven, dat wil zeggen andere filosofie, andere wereldbeschouwing dan de Bijbelse. Per definitie wordt het dan dus ook een andere God dan de God van de Bijbel. Zij zullen namelijk hun gehoor, of gewoon het gehoor, van de waarheid afwenden. Maar ja... Zo begonnen wij toch deze brieven. Zo begon Paulus deze brieven. Dat men van de waarheid zich afkeert. Dat men een andere leer leert. En dat men afwijkt van het ongeveinsd geloof. Ik ben nu in de eerste verse van de eerste Timotheusbrief. Dat blijft een probleem. Niet eens dat men niet tot geloof wil komen officieel... Maar dat men zich ervan afwendt van de waarheid. Die men geacht wordt dus, althans tot op zekere hoogte te kennen. Of die men geacht wordt aanvaard te hebben. Want zo lees je het in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 6. Ik zei, daar aarzelt hij weer in hoofdstuk 6. Maar daar zegt hij, ja, ik ga, ga nu tot de vaste spijzen verder. Want ja, degene die afhaken, ja, ik kan ze ook niet verder brengen. Ze weten waar ze wezen moeten, maar ze willen niet. Het is onmogelijk om degenen die eens verlicht zijn geweest te bekeren, zegt hij. Daar kan je niks aan doen van buitenaf. Wat moet je die mensen nog vertellen? Zij weten al en voor de rest willen ze niet weten, dus het houdt op. En dus zegt Paulus, ga ik maar gewoon verder. Want ik hoef me niet aan te passen aan het lage niveau. Dit schijnt niet gepast te zijn in kringen van het onderwijs en de didactiek en de, hoe het allemaal maar heet mag. Maar ik herinner mij de woorden van Bettex. En Bomans. Bomans zei gewoon, als je met kinderen praat, hoef je niet op je knieën te gaan zitten. Je bent niet een van hen. Je staat daar boven, je hebt autoriteit. Je hoeft je niet aan het lage niveau aan te passen en niet net te doen of je ook een kind bent. En dat was Bomans. En waar hij dat schreef, ja, dat weet ik aan mijn hoofd niet, maar dat schreef hij. En Bettex, die schreef, je moet de mensen ook eens wat vertellen wat ze niet begrijpen. Laat ze maar op hun tenen gaan staan. Zodat ze wat hoger moeten reiken dan ze gewend zijn. Dan leren ze wat. Maar ik vond die twee bij elkaar vond ik wel aardig. De een zegt, je hoeft niet op je knieën te gaan. En de ander zegt, ze gaan maar op hun tenen staan. Ze moeten maar eens wat moeite doen. Enzovoorts. Maar ja, wij leven in een maatschappij waar we allemaal gepamperd worden, weet je wel. De zorg voor de laagste klassen en wat het maar wezen mag. Je mag het woord klassen niet eens gebruiken meer. Want we willen niet weten dat het bestaat. Leuk hè, schaf het woord af. Jongen. Het is triest. Maar zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En dus keren zij zich tot fabelen, sprookjes. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Van sommige sprookjes is duidelijk dat het sprookjes zijn. En dan wordt het dus amusement. Maar dat is ook een soort vluchtgedrag, hè? Weg van de realiteit, vluchten in amusement. Ik zeg toch niks veroordelends erover of zo. Het kan best wel nuttig zijn om bij gelegenheid even af te haken enzovoort. Maar ja, doe maar. Maar van sommige fabelen dringt niet door dat het fabelen zijn. Dat wil zeggen, dingen worden bloedserieus genomen. En dikwijls beschouwd als de ultieme wetenschap, terwijl het volstrekte onzin is. Nou ja, ik zal er ook maar niet verder op ingaan, maar zo ligt het. Het is uiteindelijk, ik persoonlijk vind dat dan ook inmiddels vermakelijk. Dat zou ik vroeger niet gevonden hebben, maar nu wel. Na zoveel jaren zal ik maar zeggen. Het is toch koddig dat al die mensen allemaal die dingen bloedserieus nemen, terwijl het gewoon flauwekul is. Hè? Of moet ik het weer roepen? Het zich krommende, uitzettende heelal. Net of het heelal een ding is. Het heelal is niks. Het is ruimte, is leegte. Het hele ruimte. En dat zet uit. En het is ook nog krom. En ik heb van de week gelezen dat de uitzettingscoëfficiënt, zal ik maar zeggen, niet overal hetzelfde is. Dat op sommige plaatsen het heelal meer uit schijnt te zetten dan op andere plaatsen. En dat is weer afhankelijk van de positie van waaraf wij waarnemen. Dit is wartaal. Dit zijn sprookjes. Dit is gewoon flauwekul. Het is gewoon flauwekul dit. Maar ja, dit is wetenschap. We zijn er trots op. Ze hebben nu een sterrenstelsel ontdekt met allemaal duistere sterren die geen licht geven. Ik heb er een foto van gezien. Serieus, bloedserieus. Ik weet niet meer, stond het in de krant of stond het in het blad Het magazine van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Want daar ben ik ook nog lid van. Dat is leuk, dat is vermakelijk, sprookjesboek. Het was 250 miljard lichtjaren hier vandaan of zo, geloof ik. Dit is fokken. Misschien heb ik nou een nul te veel gezegd, maar dat maakt toch geen verschil. Toch? Ja, een factor 10, maar ja, voor de wiskundigen onder u. Maar ja, dat maakt toch niet uit. Ik vind het komisch, zulke dingen. Ik lees dat voor het slapen gaan. Dus ontspannende lach. Is dat. Ja, moet het een beetje bijhouden. Die soorten rekenmodellen. Maar ja, oké. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren, wenden tot fabelen. Ja, maar zo begon de eerste Timotheusbrief al. Zij weken af van het ongeveins geloof en ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. En onvermijdelijk wordt die ijdelspreking wet. Ze worden leraren der wet, want wat ze komen doen is ons vertellen wat we doen en laten moeten. U weet wel, men ontdekt een gat in de ozonlaag en dan wordt ons verteld wat we eraan doen moeten. Of zoiets. Hè? Daarna ontdekt men dat het gat er altijd al geweest is. Dus wat moet je dan? Nou, dan moet je zeggen, nou, het wordt groter. Want je zegt nooit dat het iets kleiner wordt. Hè? Het wordt groter en dat is bedreigend dan. En dus dan moeten we maatregelen nemen. Kost een paar miljard, maar dan heb je toch het gat gedicht in de ozonlaag, maar niet in je portemonnee. Maar goed, ik vind het zulke vermakelijke dingen allemaal. En niemand kan het controleren, maar het is heel interessant. Hadden we het al over corona gehad? Nee, hè? Ga ik ook niet doen, hoor. Hier zeker niet. Maar ik meen dat serieus. Het is flauwekul. Ja, je zit ermee omdat de overheid ons van alles voorschrijft. Maar ja, het vertrouwen in de overheid, dat weet u, dat is langzamerhand ook wel verdwenen. Dat ben ik echt, ja. Dus doe maar. Nee, het vertrouwen ook of ze het wel goed bedoelen, zal ik maar zeggen. Kijk, je kunt mensen hebben waar je het totaal niet mee eens bent, maar die bedoelen het wel goed, die zijn stellig overtuigd van hun en die gaan daarvoor. Daar kan ik nog respect voor opbrengen. Maar die lui die alleen maar met hun eigen carrière bezig zijn, hun eigen arrogantie, machtswellust, status enzovoort, ja, daar kan ik helemaal geen respect voor opbrengen. En dat is waar we het nu over hebben. En dat geldt niet alleen ik, dat is voor het gros van het Nederlandse volk, toch? Dat is toch zo? Tenminste, ik kom nauwelijks wat anders tegen, ook onder ongelovigen. Die overheid, ja, die doet maar wat. Wat een spul, zeg. Wat een toestand. Wat een kleuterschooltje, die Tweede Kamer. De Eerste Kamer krijgen we niet veel van te zien. Maar als je wilt van de Tweede Kamer wel. Nou zeg, kom op. Jan gaat toch zitten, joh, hou toch je mond. Kom op. Ja, ik meen, het is triest. Het zit me ook wel een beetje dwars eigenlijk, dat hoort u wel. Maar het zal toch wel een beetje anders kunnen nog, hè? Een beetje meer niveau. Maar ja, doe maar. Het is er niet. En de waarheid speelt geen rol. Dat is ook altijd geweest. Kijk, navraag aan Pilatus. Kampioen schouder ophalen. Wat is waarheid? Hoezo waarheid? Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, zei de Heer, om der waarheid getuigenis te geven. Zodat u dat weet, wat kwam hij doen, Jezus? De waarheid getuigenis geven. Wat ging hij dus doen tussen zijn 12e en zijn 30e levensjaar? De waarheid getuigenis geven. Wat had u dan gedacht? In de dingen zijns vaders zijn. Sinds dat hij dat gemeld heeft op 12-jarige leeftijd en daarna 18 jaar lang geen nieuws. Het is namelijk zo gebleven. Hè? Nee, natuurlijk. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven. Maar ja, wat is waarheid, zegt de man dan. En onze filosofen hebben het begrip afgeschaft. Gebruiken het woord wel, want daar kom je niet meer vanaf. Maar nou heet het, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Zodat men bepaald heeft dat de betekenis van het woord waarheid identiek is aan het woord leugen. Het zijn nu synoniemen geworden. Geregeld door onze filosofen. Dat is tegenwoordig een vak, hè? Wist u dat? Kom ze wel eens tegen. Wat is beroep? Filosoof. Kun je daarvan leven? In je stoel zitten en je eigen wereldbeeld bedenken? Dat is toch wat filosofen doen? En wie betaalt daarvoor, denk ik altijd? Of betalen ze dat ook van onze belasting? Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Filosoof. Nou ja. Doe maar. Zij zullen hun gehoor van de waarheid van het woord van Goddes afwenden. En niet alleen van het woord van God, want het punt is dat God zich ook openbaart. Romeinen 1 vers 1, niet te missen, staat ook vooraan in de brieven en in de uitleg van het evangelie. God openbaart, God maakt zich ook bekend in zijn werk, dat wil zeggen in het werk zijner handen, kortom in de schepping. Maar dat wordt ook weggeredeneerd. Over hoe dat dan zit en op welke wijze dan de schepping getuigt van de schepper enzovoorts. Maar ze wenden zich daarvan af. En zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, en dan komt de tegenstelling dus, maar gij, dat is de wereld, dat is de, nou ja. Gij, wees wakker in alles. Daar heb je nogal wat parallelteksten bij. Dat zijn die teksten die gebaseerd zijn op Jesaja 61. Waar staat, ontwaakt gij die slaapt. Nou, dat staat er niet. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal de Heer opgaan. Enzovoort. He? Dat is de variant van Efeze 5, begon ik te citeren, omdat het ook een berijmde versie kent. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Want Christus zal over u lichten. En zo hebben we er nog een paar, want er staat ook in 1 Thessalonicenzen 5, Romeinen 13. Allemaal ontleend aan Jesaja 61. Die zegt, het is nu de dag der zaligheid. De Heer is opgestaan over ons als gelovigen zeker. Is het licht opgegaan terwijl de wereld in duisternis is. Er zijn nog een paar varianten, maar die laat ik nu achterwege. En dus wij zouden wakker zijn en niet slapen, want dat doe je 's nachts, schrijft de apostel. Zie? En dronken zijn ook, moet je 's nachts doen, dat u dat weet. Ja, dat staat in de Bijbel. Dus wees wakker, impliciet waakzaam. In alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Dat is evangeliseer, had er ook kunnen staan dus. Maar er staat, doe het werk van een evangelist. Dat wil zeggen, ook gewoon het evangelie prediken. Je moet bedenken dat Timotheus geacht wordt, net als Paulus, een leraar te zijn, zoals Paulus het zei, leraar der heidenen en wat het maar was, enzovoort. Maar neem niet weg dat niet alleen de gemeente zou worden onderwezen, om zo te zeggen, maar dat wel degelijk ook het evangelie gepredikt zou worden naar buiten toe. Nee, niet tot verbetering van de wereld, maar tot opbouw van de gemeente. Maar ja, dat is Efeze 4, waar het zo staat. Dus doe het werk van een evangelist. Er bestaat een lezing die zegt, doe het werk van een evangelist, waarbij men veronderstelt dat evangeliseren geen werk is, maar dat het bijkomende werk daarnaast door Timotheus zou gedaan worden. Maar ik denk dat, ook al zou je het zo kunnen lezen, dat dat dan toch misplaatst is in een brief aan Timotheus. Zo van, doe het werk van de evangelist, namelijk draag zijn tasje. Of zoiets. Want het is een tentevangelist en dus helpt bij het tent opbouwen. Ik roep maar wat geks, hè. Uit mijn voorraad, zoiets. Want zo wordt het dan wel gelezen, door het werk van een evangelist. Help hem dus bij de praktische dingen van zijn werk. Dat mogen zo zijn, maar dat is dan toch niet aan de orde in een brief aan Timotheus. Ik denk dat dit gewoon betekent, ja, ook het meest voor de hand liggende werk zou je moeten doen. Dat is predik het woord, vers 2. En nu doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Dat wil zeggen dat hij trouw zou moeten zijn in zijn bediening. Maar ja, dat zeggen die versen toch hier, vers 2, 3 en 4. Want ja, je kunt wel de mensen zeggen, nee, je kunt voor mij op aan. En dan, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat hij bewijst in de praktijk van zijn leven dat hij betrouwbaar is. Dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want dat is wat het is. Niet alleen voor Timotheus of iets dergelijks. Wij zijn allen als kinderen Gods geroepen en bestemd tot dit goede werk als zodanig. Niet doe af en toe ook wat. Het is gewoon onze bediening. Dat is wie wij zijn. Kinderen Gods. Of ze gewoon weer zeggen, want dat is het makkelijkste. Wij zijn priesters. Niet omdat we daarvoor gesolliciteerd hebben. Niet omdat we voor deeltijdarbeid nog wel een paar uur in de week vrij hebben voor dat werk. Of voor mijn per dag. Maar gewoon, wij zijn dat 24-7 heet dat tegenwoordig. Wij zijn namelijk als zodanig geboren. En dus zijn we het. Je kan niet eens zeggen tot priester gemaakt. Hoewel het wel in de Bijbel staat natuurlijk. Hè? Die ons gemaakt heeft. Openbaring 1 vers 6. Openbaring 1. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Maar het is door wedergeboorte. Dus ja, sinds wij wedergeboren zijn, op grond van onze wedergeboorte, zijn wij kinderen Gods. Maar als eerstgeborene hebben wij dus de priesterlijke verantwoordelijkheid meegekregen. En dat is 24 uur per dag, om zo te zeggen. Zie? En dat is wat duidelijk hier aan Timotheus voorgehouden wordt. En dus, of het nou gelegen komt of ongelegen, tijdelijk of ontijdelijk, het is 24 uur dienst en recht op ontbering. Die hebben wij ook uit de militaire dienst meegenomen. Al stond dit niet in het handboek soldaat zo. Maar dat was wel de gangbare interpretatie van wat erin stond. Hè? 24 uur en recht op ontbering. Nou ja, zo staat het hier ook. Eerder lazen we natuurlijk al lang iets over allen die de Heer willen dienen of zoiets. Zullen vervolgd worden. En toch, dat soort dingen. Ik weet het nou zo gauw niet meer wanneer we dat gelezen hebben. Ja, oh hier in hoofdstuk 3 van 2 Timotheus, natuurlijk, vers 12. Het is betrekkelijk, dat is mijn slag om de arm ertussen, betrekkelijk normale omstandigheid waarin wij als kinderen God zouden verkeren. En dat is dan maar zo. Leidt dan maar verdrukking. En ook dit is niet de eerste keer dat Paulus het aan Timotheus schrijft. Zie? Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik, en dan schakelt de apostel weer over naar zichzelf. Want het blijft natuurlijk zo dat Paulus geacht moet worden te zijn de mentor van Timotheus en daarmee ook het rolmodel. Want ik word nu tot drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En dan moet ik maar even langzaam. Hè. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. Ja, dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Ik weet niet waarom. Spendel, to spend, is het Engelse woord. To spend, iets besteden, iets uitgeven. Uitgieten, iets uitgeven. Maar het Griekse spendo wordt normaal gesproken vertaald met uitgieten. Oké, uitgeven. Eventueel wordt het opgevat als geven. In de zin van een gave. Zo wordt het gebruikt in Filippenzen 4, vers 17. Maar waarschijnlijk herkent u het niet eens in de vertaling. Zoek het daarom ook niet op. Maar het woord spendo wordt hier alleen gebruikt. En de vertalers denken dat dat uitgieten, want dat is wat er dus staat, dat dat een term is die door Paulus ontleend is aan het drankoffer uit Levitische inzettingen. Je hebt daar een spijsoffer, een eventuele drankoffer, dat is een spijsoffer, maar dan vloeibaar. En dan wordt het dus uitgegoten, maar een offer is het dan. En het schijnt dat de apostel daarop zin speelt. Ik zal het niet tegenspreken. Ik zeg alleen, ja, dat zegt hij niet. Ik word nu uitgegoten. Wat er maar is, wat er maar betekent. Het probleem is natuurlijk toch dat de vertalers in het algemeen het erop gehouden hebben dat hij in dit vers zegt, Paulus, dat hij binnen afzienbare tijd zal overlijden. En dat hebben ze dus in de vertaling gelegd door het woord offeren van drankoffer. Door het woord offeren te introduceren, hetgeen ik zeer betreur, omdat daarmee gesuggereerd wordt dat offeren hetzelfde is als doodgaan of doodmaken of slachten. Nou hebben de vertalers zich aan die fout wel vaker schuldig gemaakt. Maar, doe maar. Maar offeren is offreren. Offeren is aanbieden. Ik roep altijd, want dat weet u langzamerhand dus waarschijnlijk wel van mij. Ik roep altijd, ja, dat staat gewoon in je woordenboek hoor. Dat offeren betekent aanbieden. Iets doneren. Alleen we gebruiken het dan officieel alleen maar als we iets doneren, iets geven aan iemand die hoger geplaatst is dan wij zelf. Dit is al politiek niet meer correct, want we zijn allemaal gelijk, weet u wel. Al wel 200 jaar zijn we allemaal gelijk. Maar toen maar. Egalité en zo, dat soort dingen. Maar offer, daar staat in het woordenboek, dat is het geven van een gave aan een hoger geplaatste, bijvoorbeeld een koning of God. Dat is offeren. Offeren, dat is het. Dus ja, dat houdt niet altijd in de dood. Bovendien, een drankoffer, hoe vermoord je je drankje? De dood in de fles. Dat krijg je toch niet bij elkaar? Hoe vermoord je een pannenkoek? De spijsoffers, dat gaat er überhaupt niet over dood. Want een drankoffer is een spijsoffer, dat u dat weet, hè? Volgens Leviticus. Dus ja, dood. Dat is nog maar de vraag of hij het daarover heeft. Ik word uitgegoten, zegt hij. En dan de volgende uitdrukking, de tijd mijner ontbinding. Ja, waarom het niet vertaald is met loslating, bevrijding, weet ik ook niet, eigenlijk. Hij heeft het bij gelegenheid over zijn banden. En dan heeft hij het over zijn gevangenschap. En hier heeft hij het over de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ja, dat heb je dus als gevangene, dat je daar naar uitziet. Dat ze de poort voor je openzetten. He? Dat je weer naar buiten mag enzovoort. Of zoiets. Hoe komen de vertalers dan aan het idee van dood? Bovendien, het woord ontbinding gebruikt niemand ter aanduiding voor dood. Hooguit als men moet vaststellen hoe lang het geleden is dat iemand is overleden. Dit zijn onsmakelijke verhalen, mensen. Waarom moet... Goed. De tijd mijner ontbinden, dat noem je toch niet zo? Wie noemt dat zo? Waar? In welke taal? Waar vind je dat als idioom terug? De tijd mijner ontbinding. Het heet de tijd dat ik naar Delft ga. Die heb ik ontleend aan koningin Wilhelmina. Als ze sprak over haar eigen overlijden in de toekomst, zei ze als ik naar Delft ga. Dat vond ik wel aardig. Toen maar. Daar kun je variant op bedenken, ja. Maar toen maar. Maar dat zeg je niet, tijd mijn ontbinding. Dus ik associeer dat niet. Ja, als het moet, maar anders associeer ik dat niet met de dood. Hoe komt men er dan bij? Nou, omdat hij in het volgende vers zegt, gaat hij moeite door, ik word tot drankoffer geofferd, mijn ontbinding is aanstaande, ik heb de goede strijd gestreden, met een voltooid deelwoord, gestreden. Zo van, dan is hij er dus mee klaar, naar het schijnt. Ik heb de loop geëindigd, dan is hij er ook mee klaar. En die kroon uit vers 8 krijgt hij ook hier niet. Die krijgt hij pas na zijn overlijden, dat weet u. Voor de rechterstoel van Christus, of hoe het maar heten mag. Dus heeft men ervan gemaakt, hij kondigt zijn dood aan. Nou is dat problematisch, omdat we daarna zitten met het probleem van vers 13. Ik vind het heel leuk, vers 13. Dat levert namelijk een probleem op, dat je eerdere conclusies er niet doet. Toch? Namelijk, breng de reismantel mede, want daar wil ik in begraven worden. Of zoiets. Of die wil ik aan op het schavot, want het is nog een eind lopen. Ik spot er nou mee, maar ik bedoel, het is toch absurd dit? Breng de reismantel mede die ik te Troas bij Carpus gelaten heb. Het is net of Paulus een notitie gemaakt heeft van waar hij het ding gelaten heeft. Maar dat weet hij nog. In Troje. Bij Carpus heb ik die gelaten. En neem dus als je komt die reismantel mee. Ik zeg altijd, dat is een mantel met fietstassen. Ik moest laatst naar een beurs. Waar was ik? Naar de Fotografica. Ja. Loop je tussen de tafels door. Ik geloof 200 tafels. Met allemaal fotocamera's enzovoort. Allemaal analoog, broeder. Allemaal ouderwetse analoog spullen. Maar goed. Maar dan moet ik daar naartoe. Maar ik ga niet met een tas lopen sjouwen. Loop je met een tas... Of met een karretje, wat nog een top allemaal. Dus wat moet ik aan? Ja, mijn reisvest. Ik weet niet of u het kent, wat ik dan aan heb. Een reisvest, daar kun je heel wat in kwijtraken. In beide betekenissen van de term. Er zitten overal zakken. En er zijn ook zakken genoeg waar je complete camera's in kunt steken. Dat ziet er dan niet uit. Maar daar gaat het dan niet om. Hè? Je hebt je handen dan weer vrij, enzovoort. Een reismantel. Voor je bagage. Je moet toch iets. Waarom zou Paulus die nodig hebben? Ja, je kan ook meteen vragen, waarom staat dit in de Bijbel? Toch, dat moet toch opvallen. Een onbeduidend detail. Wat slaat dit nou, als die reismantel nou een geschiedenis had, of er iets mee was, of dat u nou speciaal van iemand gekregen had als aandenken, of zijn persoonlijke mascotte was, zijn geluksmantel of zo, dan, met een dubbeltje in de zak, weet u wel, dan zou je nog kunnen begrijpen. Maar dit brengt de reismantel mee die bij Carpus en dan nog in Troas. In Troje dus. Is achtergebleven. Ik hoef het er nou nog niet over te hebben, dus doe maar. Maar wat het betekent, is dat de man dus van plan is nog op reis te gaan. Maar wat betekent dan, ik word tot offer geofferd? Let op dat het woord offer er twee keer ingezet is in een uitdrukking. Terwijl het in de grondtekst niet voorkomt, überhaupt niet. Ik word uitgegoten, staat er. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Wat betekent dat dan? Nou, dat is heel gemakkelijk. Hij zal losgelaten worden binnenkort. En dan heeft hij de reismantel nodig, want dan gaat hij weer verder. Dus Timotheus, een beetje voortmaken. Want ik moet mijn spullen hebben. Want het is weer zover. Ik ga op stap. En waar hij dan naartoe zal gaan, nou ja, dat weet u natuurlijk, want er staat nog een bestemming open sinds Romeinen 15 en 16, geloof ik. Maar in ieder geval Romeinen 15. Hij moest nog naar Spanje. Dus dat zegt het lied ook, hè, voordat ik weer naar Spanje reis. Moet ik nog een reismantel mee hebben, toch? Hè? Ja. Waarom stond dat trouwens in Romeinen 15? Twee keer zelfs. Ja, omdat ons verteld wordt dat dat op het programma staat, dat gaat hij dus doen. En voor zijn gevangenschap in Rome heeft hij dat niet gedaan. Hij zei zelfs, ik ga naar Rome en dan via Rome hoop ik naar Spanje te reizen. Dus ja, als hij dan in Rome wordt vrijgelaten uit de gevangenis, dan houdt dat dus in dat hij doorreist, als hij tenminste zijn agenda afwerkt, dat hij doorreist naar Spanje. Ja, en dat is een klassieke route naar Brittannië, maar toch maar. Dat is nou niet aan de orde, het gaat om wat er expliciet in de Bijbel over staat. Dat Brittannië hebben we het nog over, want dat staat hier ook nog, maar dat is vers, waar het maar was. Het laatste vers. Ene laatste vers dan, vers 21. Maar daar heb ik het nou nog niet over. Het gaat erom dat hier aangekondigd wordt dat Paulus zal worden uitgegoten. Ik houd het erop dat het betekent dat hij de vrijheid krijgt en hij kan gaan waar hij wil. Dat is wat, wat er gebeurt als je iets uitgiet. Welke kant dan ook maar op. En volgens de kerkgeschiedenis is zij inderdaad gereisd naar het uiterste westen. Dat is de officiële vertaling. Het uiterste westen. En dus inderdaad naar de Britse eilanden enzovoorts. Waar dit evangelie gepredikt zou hebben, et cetera. Hetgeen wat ik nu vertel heeft trouwens invloed op de gangbare of niet gangbare datering van de tweede Timotheüse brief. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij geen idee hebben wanneer die brief geschreven is. Dat is officieel. Maar men houdt het erop dus in zijn gevangenis in Rome voordat hij de marteldood is gestorven op grond van deze verse. En dat van die reismantel wordt gewoon genegeerd. Dan heb je de redenering dat Paulus uit zijn gevangenis is losgelaten. Want dat wordt niet zozeer hier misschien, maar het wordt aangegeven in de laatste verse van Handelingen. Want als daar staat, hij bleef en predikte en leerde in Rome 2 jaren lang ongehinderd in zijn eigen gehuurde woning, dan mag je aannemen dat die 2 jaren niet geëindigd zijn in zijn dood, want dan had het wel even in één zin onder vermeld kunnen worden. Als men weet dat hij 2 jaar in Rome was en hij is daarna gedood, dan wist men dat ook. Dan zou men het wel geschreven hebben. Maar de schrijver wist het dus niet, ongeacht wie het was, die het schreef. En dat blijft dus gewoon, hij is 2 jaar in Rome gebleven. Heeft dat. En wat daarna dan? Ja, daarna weten we niet, want toen is hij verdwenen. Dat is de logische verklaring. Het lijkt mij trouwens ook volstrekt wetenschappelijk verantwoord, dit wat ik nu zeg. Wat staat daar en wat betekent dat? Het staat er zodanig dat er een open eind is en dus is hij vandaan. Misschien is hij in Rome dan gedood geworden, maar niet toen. Hij is uit Rome verdwenen. En daarna is de vraag, wanneer is de tweede Timotheusbrief geschreven? Want kennelijk zit hij gevangen in Rome. En dan zeggen we, of bij zijn eerste gevangenschap, maar er was alleen maar 1 gevangenschap. Ik geloof dat dat de traditionele Roomse verklaring is, maar dat weet ik niet zeker hoor. En ik meen dat ik dat van vroeger op school ook ongeveer wel zo geleerd heb. Al weet ik dat ook niet zeker meer. Hij kwam in Rome, in gevangenschap, en dat heeft hij niet overleefd. Hij is na 2 jaar gedood en dat was het dan. Dan moet hij die brief in die tijd geschreven hebben. En anders, ja, dan weten wij het niet. Maar dan zegt men, is geschreven in zijn tweede gevangenschap. En dat heeft dan geleid tot zijn dood. Maar ja, ik ben geneigd te zeggen, het was in zijn eerste gevangenschap in Rome. Het heeft geleid tot zijn vrijlating. Ik lees in deze verse aan het eind van de tweede Timotheusbrief niet dat het uitloopt op zijn overlijden, maar dat het uitloopt op zijn bevrijding, het eind van zijn in de Bijbel vermelde loopbaan, rijk aan al die symboliek die daar nog in verwerkt is. Want zelfs zijn gevangenschap in Rome is symboliek. Dat is onderdeel van zijn profetische functie. En zelfs dat die reismantel in Troje is. Dat betekent dat als hij daarna op reis gaat, dat op een of andere wijze hij op reis gaat vanuit Troje. Nou ja, zijn mantel dan. Als je dat begrijpen wil. Of je begrijpt het misschien niet, maar dat Troje, dat leg ik dan nog wel een keer uit. Waarom dat van belang is. Maar ik houd het erop dat dat dus gewoon is tijdens zijn zogenaamde eerste gevangenschap. Als het tenminste waar is dat hij uiteindelijk toch in Rome geweest is in tweede instantie en daar inderdaad onthoofd is geworden. Maar het is wel een gangbare opvatting dat hij in Rome gedood is geworden als Romeins burger, dat wil zeggen met een Romeins paspoort en dus niet gekruist, maar onthoofd. Dat zal dan wel. Ik bestrijd dat ook niet, maar hij moet dus in die tussentijd aan het reizen geweest zijn, want dat melden wel degelijk de kerkgeschiedenisschrijvers, zal ik maar zeggen. Dus dat is gedocumenteerd. Los van de lokale tradities, die ik bijzonder waardeer overigens, omdat de tradities zijn van dat hij inderdaad in Spanje geweest is, Spanje doorreisd heeft, en er zijn tradities met een gedenkteken op de plek waar hij aan land gekomen zou zijn. En dat vind je in Brittannië dus ook. Ja, bij Gosport. Godspoort. Gosport, bij St. Paul's Grove. De borden, we gaan er nooit naartoe, maar we rijden wel altijd langs. De borden op de weg. Let even op, borden. Hier is Paulus aan land gekomen, zeggen ze. Nadat hij trouwens eerst op het eiland White geland is en van het eiland der zee alsnog naar het vasteland van Brittannië gegaan is. Voor zover dat vasteland is dan. Maar eerst het eilandje voor de kust. Dat was het eiland White. Daar ben ik nog nooit geweest, maar daar zijn ook locaties die daaraan herinneren. En de meest voor de hand liggende is natuurlijk toch dat steentje in de achtertuin van St. Paul's Cathedral in Londen. Ja. Dit was St. Paul's Cross. Dat wil zeggen de kruising van wegen bovenop die heuvel waarop St. Paul's Cathedral gebouwd is. De kruising van wegen waar Paulus gepredikt heeft. En daarom staat daar St. Paul's Cathedral. En de locatie wordt in eer. Je moet zoeken. Maar de laatste keer dat ik er was, lag hier toch die steen. Was op Burial Hill was het iets moeilijker met de steen, maar toen maar. Daar verandert het constant. Want daar is nogal wat vijandschap blijkbaar. Om voor de hand liggende redenen. Maar toen maar. Maar er is traditie genoeg over. En daar gaat het natuurlijk maar om. Afgezien van dat Paulus zelf gezegd heeft dat hij gesteld is tot licht tot aan de einde der aarde. En dan moet je toch naar Lands End, toch? Moet je dan naar oké. Zoiets, naar de einde der aarde. Dat staat in, althans dat noemt hij en past het op zichzelf toe, in Handelingen 13. In Antiochië. Dus doe maar. Wat betekent dan? Ik word tot een drank overgegooid. Ik word uitgegolden. Ik word vrijgelaten. Ik kan gaan waar ik wil. Want de tijd. En namelijk de tijd mijner ontbinding. Verlossing van mijn banden. Enzovoort, is aanstaande. Binnenkort word ik vrijgelaten. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat wil zeggen, tot op heden. Maar dat was een loopbaan. Ik zei dat binnen het kader. Want dat is een kader. Binnen het kader van de Bijbel. Zoals alle apostelen hun loopbanen gelopen hebben. Eerst binnen het kader van de Bijbel. En daarna verdwenen ze buiten dat kader. Dat wil zeggen, hun Bijbelse loopbaan werd beëindigd, om zo te zeggen. En ze trokken de wijde wereld in. De apostelen. Ja, de titel Handelingen der Apostelen is dus inderdaad misleidend. Want het beschrijft niet de handelingen der apostelen. Het is maar van enkele een beetje, van de 12, maar heel weinig. En voor de rest was het Paulus, toch? Ja. De rest hoor je niet van. Die trokken inderdaad de wijde. Ze zijn uitgegoten, toch? Lijkt mij. Oké, uitgezwermd. Wat u maar wil. Ja. Dus ik heb daar verder geen moeite mee. Ik heb de goede strijd gestreden. Ja, maar dat hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd betekent, nou niet noodzakelijk, maar gewoonlijk betekent het dat dat nog voortduurt. Ik heb. Niet ik had. Nou moet ik u zeggen, ter verzwakking van mijn eigen argumenten, dat ik had de goede strijd gestreden. Dat kan hij niet zeggen, tenzij hij eerst is overleden. Maar dat schijnt ook niet te kunnen, dus ja. Toch? Dus ik heb de goede strijd gestreden. Dat betekent dat hij er nog steeds mee bezig is. Tenzij anders vermeld, maar er wordt niet anders vermeld. Ik heb de loop geëindigd. Ik beschouw het als zijn loopbaan binnen de Bijbelse context. U weet wel, het kader. Van Jeremia zeg ik dat altijd. Hè? Dan, die loopt dan van de bladzijde van de Bijbel af. Ik vind het nog altijd de beste beschrijving van wat er gebeurt. Je vraagt je af wat er van hem geworden is. En vooral van die twee prinsessen. Die, of meer, ik weet niet hoeveel er waren. Maar minstens twee. Wat ermee gebeurd is. Want dat is toch spannend. Maar ze verdwijnen van het Bijbelse toneel. Maar dat betekent niet dat ze van het toneel verdwijnen. Nou ja, misschien van het toneel. Maar dan trokken ze de wereld in. Ik bedoel, na 12-jarige leeftijd hoor je van Jezus ook niks. Totdat hij op 30-jarige leeftijd ineens weer daar is. Maar hij heeft niet geslapen in die tussentijd. Of zo. Hij heeft ook wat gedaan, is ook de wijde wereld ingetrokken. Nou, dit gaat Paulus nu ook doen als hij het mij vraagt. En ook geldt voor hem, ik heb het geloof behouden. Maar die moet je lezen niet in de zin van, en nou hou ik hem mee op met geloven, toch? Bovendien moet je hem lezen in de context. En dan begint in 1 Timotheus 1 al met ze hebben het geloof losgelaten, ongeveins geloof. En ze bekeren zich af van het geloof en ze begeven zich tot. En aan het eind van de uiteenzetting, maar ik heb het geloof behouden. En iets daarvoor was het strijd, de goede strijd des geloofs. De goede strijd, namelijk die van het geloof. Nou ja, dat was natuurlijk al in de eerste Timotheusbrief. In hoofdstuk 6 vers 12. Strijd, de goede strijd des geloofs. En Paulus houdt er hier niet mee op. Hij gaat daar gewoon mee door. Hij is trouw gebleven en het sluit aan bij, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Het logische verband is dat je kunt ook verzekerd zijn van de dienst van de apostel Paulus, die binnenkort wordt vrijgelaten en dan gewoon verder gaat waar hij gebleven was. Dat wil zeggen, zijn werk voortzet. Zie? En waarom zou hij dat doen? En waarom zou Timotheus dat doen? Dus het volgende vers. Namelijk, voorts is mij weggelegd. En wegleggen betekent in het Nieuwe Testament als een schat bewaren. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Een rechtvaardige kroon betekent het eigenlijk. Kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag zal geven. Die dag, dat is, gaat over het oordeel over de levenden en de doden uit vers 1. Binnen de context blijven. Hij zal leven en doden oordelen. En binnen dat oordeel, zegt Paulus, krijg ik die kroon. De rechtvaardige kroon. De kroon waar ik recht op heb. Die beloofd is. Want de arbeider is zijn loon waardig. Dat is onderdeel van de rechtvaardigheid Gods. En daarom kroon. Natuurlijk een algemene aanduiding voor beloning. In dit geval gaat het wel degelijk om kronen. Mede omdat er veel schriftplaatsen zijn, behalve deze tekst, die daarover spreken. Over de erfenis, namelijk een koninkrijk dat voor ons als gelovigen bewaard wordt in de hemel. En daar ziet Paulus dus naar uit. Want kijk, als je gemotiveerd moet worden door het resultaat van de prediking. Als de prediker gemotiveerd moet worden door het resultaat van de prediking. Dan ben ik bang dat er helemaal niet meer gepredikt wordt. Want waarom zou je dat doen? Mijn vader hield het erop. Hij zei, ja, dat kan wel zijn, maar je doet het maar voor 1 of 2. En soms denk ik dat dat ook enigszins overdreven was. Die 1 of 2. Maar ja, nou ja, 1 of 2. Dat, bij wijze van spreken dan, laten we beschouwen als idioom. Voor een enkeling. En dat is ook zo in de praktijk. Het is maar een enkeling die... Die gaat, nou ja, die trouw blijft, zal ik maar zeggen. Op de manier die bedoeld was, om zo te zeggen. Als je daardoor gemotiveerd moet worden, en dan heb ik het nog niet eens over. Als je gemotiveerd moet worden, dus door wat het woord uitwerkt in de praktijk van het algemene leven van die gelovigen, of de leden van de kerk, of wat dan ook. Ik denk altijd. Nee, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar. Ik denk wel eens, ja, als je niet eerst goed deugt en wat bereikt in je leven, dan kun je niet eens onder het gehoor gaan zitten van Schuller. De grootvader, de vader of de zoon. Dat zijn allemaal mensen die zijn geslaagd in het leven. En dat helpt natuurlijk ook, want die kunnen dan ook mooi meebetalen. Ja, Ik heb er al begrip voor. En of het nuttig is voor mensen, ja, misschien wel. Men zou zich daaraan optrekken, zal ik maar zeggen. Er zijn mensen die inderdaad van hun leven wat maken. Maar ik heb ze gekend waarvan ik dacht, goh, die hebben, mensen hebben het mooi voor elkaar. Geweldig, wat fantastisch. Maar ik had het nog niet gedacht of... Ik kreeg de mededeling, nee, ze gaan uit elkaar. En, nee, hij is failliet. En, dat soort dingen. Wat een ellende. Want die komt vanzelf. Na zonneschijn, zegt de prediker, komt regen. Ja, zo staat het er niet. Als je hierop zoekt, vindt u het niet. Maar het staat er wel. Dat staat er wel. Zo van, als het je voor de wind gaat, dan geniet ervan. Want er komt weer een andere tijd. Want dat is het verhaal van de golven, van de woedende golven, van de levenszee. En van het scheepje daarop, onder Jezus hoeden natuurlijk. Maar meester, de stormwind giert woedend. En soms gaat die storm liggen en daarna komt hij weer terug. Dat is het leven. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar te denken dat je dat in de hand hebt, of dat de Heer er wat aan gaat doen, echt niet. Echt niet. De Heer houdt zich bezig met zijn werk en dat is het in stand houden van zijn woord. Bewaren van zijn woord. En daar geeft hij ons een plaats in. Dat is wat hij doet. Zie? En voor de rest, ja, doe maar. Niettemin, wij zullen loon krijgen naar werken. Dat is het. En als we ergens op zien, is het niet op het resultaat, veronderstelde resultaat van onze prediking, maar wij zien op Jezus, dat is Hebreeën 12 vers 1, 2. Wij zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, en lopen dus onze loopbaan achter hem aan. En hier staat het. Die kroon is voor, niet alleen voor mij, maar voor allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dat is hetzelfde als die hebben gezien op Jezus. Dat wil zeggen, hij is ons rolmodel en wij volgen hem na. En waar je dan terechtkomt, nou dat zegt Hebreeën 12 dus, aan de rechterhand Gods. Dat is de vreugde die ons is voorgesteld en die Paulus ook is voorgesteld. Dat dit afscheidswoorden zijn van Paulus, ja, omdat hij hierna gaat de Bijbelse geschiedenis dicht. Zo wordt het ook soms uitgelegd, hoor, dat dit het eind is van de Bijbelse geschiedenis. Maar dat is het ook min of meer. Paulus neemt afscheid en verdwijnt vervolgens de ondergaande zon achterna. Al of niet met een strootje in zijn mond. Of een sigaret, afhankelijk van de jaartelling. Maar toen maar. Naar het westen. En dat is wat hij gedaan heeft. En dat is wat ook inderdaad in de kerkgeschiedenis vermeld wordt. Dat hij vandaag gereisd is naar het uiterste westen. Zo hoort het ook. Zie? En hij doet iedereen de groeten en zegt, nou dag. En nu ben ik weg. En daarna heeft hij zijn sporen nagelaten in de wereld als zodanig, maar niet meer in het geïnspireerde woord van God. Dat is de gang van zaken. Maar daarover hebben we het volgende keer weer, maar het is nu de hoogste tijd, hè? Ja. Wij zullen de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat woord dat u ons hebt nagelaten, dat ons spreekt over wie u bent en wat u doet. En dat ons ook melding maakt van wat uw dienstknechten gedaan hebben en wat de bedoeling is van onze positie als kinderen Gods nog binnen deze tegenwoordige boze eeuw, dan wel in deze oude vergankelijke wereld. Maar we danken u dat we hebben dat profetische woord dat zeer vast is, maar ook uw beloften dat u ons niet zal begeven of verlaten. Dat u met ons zou zijn, dat u in ons zou zijn, dat u ons de uitkomst zou geven in de dagen van verzoeking, wanneer wij tenminste uw verschijning lief hebben. We danken u daarom dat u ons voorbeeld geworden zijn. We mogen uitzien naar uw verschijning in de toekomst en daarmee uw heerlijkheid. Wees u dan ook ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.